Goedemorgen.
Goedemorgen.
De dienst duurt altijd van 10 tot 12, toch? Een lang breekje.
Ja, mag.
Mag?
Nee.
Ik kreeg een keer een e-mailtje van de gemeente in Lelystad. Toen ik nog. Je weet wel. Met de vraag. Wat zeg je? Ja,
dat
lijkt me. Je vroeg mij. We hebben een opdrachtdienst. En het is heel warm weer. En de airco is stuk. En er zijn extra veel mensen. Wil je extra kort preken? Iets van 10 minuten of zo. Dus ik een uur rijden. Ik heb 8 minuten gepreekt. Mensen hadden van Gerard, dat moet jij ook eens doen. En toen weer terug. Dus ik dacht, ik moest vandaag weer 8 minuten. Nee, het is fijn om hier te zijn. En met elkaar om Gods woord te zijn. Met elkaar te leren van wat God ons gaat vertellen. Door de liederen heen. Ik heb al een lied in mijn achterhoofd een nummertje opgeschreven. Van hoe ik daar zo eens naar kijken. Er staan dingen in die heel persoonlijk kunnen aanspreken. En zo hoop ik ook dat het woord van God vanmorgen voor ieder persoonlijk iets mag brengen. De titel van de preek is Bloei. Bloei. Nou, is dat nou preek voor meer in de winter? Jazeker. Jazeker. Dat is alleen al een woord van hoop. Een woord wat er eigenlijk bij hoort is groei. Groei en bloei hoort bij elkaar. Waarom? Ja, dat is het. Hoef ik niet zo hard te schreeuwen. Ja. Groei. Ik denk dat jullie wel eens vaker een preek hebben gehoord over groei. Of ook wel een bijbelstudie gelezen. Die staan dan in de EO-gids of in Open Doors of in Opwekking. Over groei, over discipelschap. Over hoe je jezelf kan ontwikkelen als christen. Meer Bijbel lezen, bidden, samenkomsten niet verzaken. Klopt dat? Lezen jullie dat wel eens? Hebben we dat gezien? Of is dat...
Ja.
Nou kom ik uit een achtergrond, een opvoeding gehad... met één werkwoord, dat was het allerbelangrijkste werkwoord. En dat was het werkwoord moeten. Dat werd zo vaak gebruikt. Je moet dit en je moet dat. Dat zit bij mij helemaal in elke vezel bijna, ingebakken door mijn opvoeding. En als je dan een preek hoort over groeien, dan moet je meer Bijbel lezen. En dan moet je meer bidden. En dan moet je vooral altijd naar de kerk. En dan moet je van alles. En als je dan Bijbel leest, dan moet je nog meer Bijbel lezen. En als je dan bidt, dan moet je ook nog leren om niet alleen te praten, maar dan moet je ook luisteren. En dan moet... Je moet zoveel. En het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik ontdekte dat dat niet de kern is van het christelijk geloof. Jullie weten dat allemaal aan natuurlijk. Maar voor mij was het een hele zoektocht. Omdat ik uit die achtergrond kwam. Maar het is wel goed om te groeien. Het is wel goed om dagelijks je Bijbel te lezen als het kan. En om regelmatig te bidden. We leren dat zelfs onze kinderen. Met zo'n liedje. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. En in het Engels is het zelfs if you want to grow. Denk toch, hè, als je wil groeien. Dan moet je Bijbel lezen en bidden. Maar ik heb ontdekt dat, dat God niet zegt moet. Want God is geen slavendrijver. Maar dat hij zegt, mag. Bid maar. Ik nodig je uit. Want dan kom je dichter bij mij. Lees maar. Dan zie je wie ik ben. Ontdek maar wie ik ben. Het is een uitnodiging. Een voortdurende uitnodiging. Dat is heel wat anders dan moeten. Ik kan niet zeggen van school, ik word uitgenodigd om te koken. Toch? Nee, hè? Jij gaat omdat je moet, hè? Ja, nou ja. Goed, met school mag dat dan. Maar met het geloof, met de Bijbel, met Gods vaderhart, daar worden we uitgenodigd om te komen, dat is geen moeten. Vroeger waren we slaaf, slaaf van de zonde. En nu zijn we slaven van Christus en dat is compleet anders. Paulus gebruikt het woord doulos wel. Slaaf, knecht, dienstknecht. Maar het is niet van, ja, waarom moet ik dat? Ja, van de ene, van de regen in de drup. Zo is het niet. Het is van de regen in de zonneschijn. Als je christen wordt, toch? Het is van duisternis naar licht. Zo'n mooie tekst. Dat we uit de duisternis getrokken zijn en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van liefde. Daar is geen moeten, maar daar is mogen, daar is uitnodiging, daar is warmte en acceptatie. Daar mag je komen zoals je bent. Dat even naar aanleiding van het woordje groei. Het woordje bloei is iets heel anders. Groei heeft te maken met meer kennis van God, meer diepte in je relatie met Hem, meer geloof, een verdieping van je liefde voor Hem, van je vertrouwen, meer en groter enzovoort. Maar bloei is iets heel anders. Een plant gaat bloeien omdat hij vrucht moet gaan dragen. Dus bloeien en vrucht dragen heeft heel veel met elkaar te maken. Wie van jullie is plantoloog?
Nou,
oh, die mevrouw weet er heleboel vanaf. Oh, oh.
Ik heb zwart daar onder.
Ja, oké, okay, kan toch zo vragen. Wie heeft groene vingers? Nou, alleen die mevrouw.
Mag ik wat niks zeggen van de
niet. Nee, want misschien zeg ik wel iets wat niet helemaal klopt, maar dat mag je wel zo meteen bij de koffie wel even vertellen.
Ik heb alleen mijn zwarte vingers. Kan dat dan?
Sorry?
Ik heb alleen mijn zwarte vingers.
Dat is misschien wel in de grond.
Nee, ja, en
nee, stop met zwart werken.
Ja. Ik zit niet in de grond.
Bloei heeft alles te maken met vruchten. En daar wil ik eerst een tekst over lezen uit Johannes hoofdstuk 15. Wilt u meelezen, dan kunt u het even opzoeken. Johannes 15 vanaf vers 5. Ik zie maar twee mobieltjes, dat is wel verademend. Ja, ik moet wel eens kijken, is de helft mobiel en de helft heeft een Bijbel. En dan zeg ik voor de digitale mensen onder ons, die weten het al waar het staat. Maar de rest wacht ik nog even om op te zoeken. Het duurt allemaal nog iets langer.
Hier moet je het ook opzoeken hoor.
Ja, we gaan het sneller. Tik, tik, tik.
Hier kan ik het niet vinden.
Oh ja. Ik ga voorlezen. Johannes 15. Vanaf vers 5. Daar zegt de Heer Jezus: ik ben de wijnstok. U bent de ranken. En wie in mij blijft, zoals ik in hem, en dat bedoelt hij de Vader mee, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u geworden. Het zal gebeuren. En vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Tot zover. Dus groeien, discipelschap, en bloeien en vrucht dragen, hoort ook weer bij discipelschap. Dus die twee horen wel bij elkaar. Je kunt niet zeggen, ik wil wel bloeien, maar ik ga niet groeien. Dat kan niet. Je moet groeien om te kunnen bloeien, maar als je groeit en je bloeit niet, is het ook niet goed. Groeien en geen vrucht dragen, waar groei je dan voor? En vrucht dragen zonder eerst te groeien, dat kan ook niet. Dat hoort bij elkaar. De Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, zal veel vrucht dragen, want zonder mij kun je niks doen. Dit is nou zo mooi. Dit is niet van, je moet het zelf doen. He, die moet de achtergrond van mijn opvoeding. Je moet het zelf doen. Nee, de Heer Jezus zegt, ik doe het. In het Oude Testament staat op een gegeven moment, gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Zegt God tegen de Israëlieten. En hier zegt de Heer Jezus, je moet in mij blijven, want zonder mij... Dus vrucht dragen, wat zo belangrijk is, ga het maar eens googlen. Of op zoek in zo'n Bijbel, zo'n digitale Bijbel. Staat heel vaak in de Bijbel oproep om vrucht te dragen. Vrucht dragen is belangrijk. Maar wat moet je dan doen? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Heel dicht bij Jezus blijven. Of makkelijk. Maar dat is het enige. Heel dicht bij Jezus blijven. Hier is dan het beeld van de wijnstok, dat is de Jezus. En de rank, die zit daarin, aan vast. Dat is alles. Een rank hoeft alleen maar vast te blijven zitten aan de wijnstok. Dan gaan levenssappen van de Heer Jezus vanzelf die rank in, die zij tak. En dan komt daar vanzelf vrucht aan. Want die wijnstok is goed. Dus is de rank die is in staat om vrucht te dragen. Goede vrucht. Dat is mooi, hè? We hoeven niks te doen. Alleen maar heel dicht bij Jezus blijven. En dan staat daar, en vroeger las ik dat weer met mijn moeten en mogen en boos en boeman ogen. Er staat, wie niet in mijn lijf is buiten geworpen als de ranken is verdord. En men verzamelt zich, maar hij heeft ze in het vuur. En ze worden verbrand. Zo las ik dat vroeger. Herkent u wat? Een enge tekst. Maar er staat eigenlijk iets anders. Als je nou niet in mij blijft, hè? Er staat niet, die wordt buiten geworpen. Dat de Heere God, en vader is de landman, hè? Dat hij zegt, ha, die zit los, die ga ik weggooien in het vuur. Zo is God niet. Heb ik ontdekt. Er staat hier, die is buiten geworpen. Als je niet aan de wijnstok vastzit, dan ben je los van de wijnstok. Dan klinkt het misschien ja, maar dat is zo. Als je niet aan de wijnstok vastzit, ben je los van de wijnstok. En dan ga je verdorren, dat kan niet anders. Net als wanneer je wel aan de wijnstok zit, ga je vrucht dragen, dat kan niet anders. En als je niet aan de wijnstok zit, ga je verdorren, dat kan niet anders. Dat is niet van, dat gaat God dan als straf geven. Nee, dat, zo werkt dat. Je mag vastzitten aan de Heer. En dat zijn we, want we zijn wedergeboren, opnieuw geboren. Zijn geest woont in ons, dus we zijn verbonden met de Heer Jezus. En als je niet bent verbonden met de Heer Jezus, dan verdor je. Ja, en dan op een gegeven moment verdor de tak waar geen vrucht aan zit. Ja, wat doen mensen daarmee? Ja, die gaan weg. Weggooid. Laat je niet lekker in de tuin liggen. Kijk eens wat een mooie berg verdorde takken daar heb liggen. Heb jij ook zo'n mooie berg in je tuin? Nee, dat doen we niet. Dat gaat weg. Maar indien je in mij blijft en mijn woorden in je blijven, mag je vragen wat je maar wil en het zal u geworden. Daar wil ik zo meteen nog wat over zeggen, want dat is best een moeilijke tekst. Wij zeggen wel eens van, ja, maar ik bid wel eens en dat gebeurt niet. En die tekst dan, komt zo meteen. Hierin is mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. U zult mijn discipelen zijn. Veel vrucht dragen. Oh, toch weer moeten, hè? Maar misschien draagt zij wel meer vrucht dan ik. Doe ik het wel goed? Ben ik wel een goede christen dan? Want ik draag niet zoveel vrucht. Of op het moment niet, ja, vroeger wel. Ik ga wel een poosje mee, maar ik heb een periode gehad, het ging veel beter dan nu. Wat is er mis? Herkent u deze vraag ook een beetje? Daar gaat deze preek over. Daar zijn deze drie prachtige bloemen voor bedoeld. We gaan eerst naar Psalm hoofdstuk 1. De eerste psalm. Daar even kijken. Want ik wil me concentreren op de vraag, wanneer dragen we vrucht? Dat is het hoofdthema van deze preek. Over bloeien. Wanneer mag je bloeien? Wanneer draag je vrucht? Kun je heel veel preken maken? Ik in ieder geval wel. Vanmorgen wil ik info inzoomen op wanneer dragen we vrucht. Psalm 1. Dat begint met welzalig de man die niet wandelt. Kent u die tekst? Vroeger toen ik net tot geloof gekomen was, als ik Youth Surprise Coffee Bar, dat was geentje zonder biet en zo. Dus een Youth Surprise Coffee Bar, elke zaterdagavond bij ons studie. En op zondagmiddag gingen we wel eens met elkaar wandelen. En dan vroegen we, ik had dan een soort van een vriend daar, toen ik daar tot geloof gekomen was, een paar weken later, zei iemand van, hij wil jouw vriend zijn. En dat is mijn mentor geworden, daar heb ik heel veel van geleerd. Die heeft mij, zo'n Paulus Timotheus-achtig iets, die heeft mij laten groeien in het geloof. Maar die man die had ook hele bijzondere uitspraken. Pieter heette hij. En dan zei hij, Pieter, we gaan Pieter bellen. Pieter, wil je ook mee wandelen? En dan zei Pieter aan de telefoon, welzalig de man die niet wandelt. Nou, dat geeft je nog meer. Dus, maar goed, dat is even onzijdig. Daarom weet ik dat er zo mee staat. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg van zondaars. Die niet zit in de kring van de spotters. Maar die aan de wet van de Heer zijn welgevallen heeft. En zijn wet overpeinst, overdag en 's nachts. Want hij, of zij, is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt, alles wat hij onderneemt, gelukt. Wie van u heeft de NBV vertaald? Nee, ja, de NBV vertaald. Kan je even voorlezen, vers 3.
Want hij is als een boom geplant aan de waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welk loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt.
Oh, dat is niet de MBV dan?
Dat is de MBG. MBG.
Ja, dat is MBG. Oh. Dat geeft niet. Ah, ik dacht wel, hij lijkt best wel op mijn. Ik heb ook een MBG. Ja. Ik kan wel vertellen wat er in de MBV staat. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Staat daar. Dan ben ik niet helemaal voorstander van de MBV. Ik lees liever de MBG. Ik ben niet tegenstander van de MBV. Maar de MBV heeft soms een vertaling van nee, nou, die slaat de plank een beetje mis. Maar hier is het precies raak. Alles wat je doet, komt tot bloei. Daar ga ik zo even over hebben. Maar ik ga eerst hier kijken. Welke man of vrouw gaat dit over? Dit gaat over een man of vrouw die niet wandelt in de raad der goddelozen. Wat staat nou weer? Goddelozen is een ouderwets woord. Sterker nog, dat komt een beetje over als een scheldwoord. Dat is een beetje geworden, hè? Ja, dat is een goddeloze man. Dan zeg je niet iets aardigs over hem, hè? Toch, mijn buurman is een goddeloze man. Zo, dat zeggen we niet meer. Eigenlijk, als je gewoon naar de kern gaat, betekent het iemand die leeft zonder God. Dat kan omdat hij gekozen heeft. Ja.
Een buurman is een dorre tak.
Iemand die ervoor gekozen heeft, of iemand die het nog niet weet, die nog niet tot geloof gekomen is. Dat kan allebei. In beide gevallen leef je zonder God. En mensen die zonder God leven, hebben een ander inzicht en een andere filosofie op het leven, om het zo maar te zeggen, dan mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Wij hebben er een dimensie bij. Wij kennen de geestelijke wereld, wij begrijpen geestelijke dingen, zegt Paulus. Er zijn dingen die staan in de Bijbel, dat zijn geestelijke dingen, die kun je alleen begrijpen als je geestelijk bent. Niet als je geestelijker bent, nee, als je geestelijk bent. Dat zijn wij hier, zo allemaal, zoals we hier zitten. De Heilige Geest van God woont in ons hart. Daarmee, dat betekent dat mijn geest verbonden is met Gods geest. Dus zijn we geestelijke mensen. En daardoor hebben we ook geestelijke ogen, geestelijke oren. En dan kunnen we de dingen zien en horen en proeven en weten die mensen die niet opnieuw geboren zijn, niet kunnen weten. Oftewel, goddelozen kunnen dat niet weten. En hier staat, je moet niet de raad opvolgen, en daarin wandelen zelfs, van goddeloze mensen. Mensen die God niet als hun raadheer hebben. Mijn vrouw kreeg een poosje geleden van een collega een tijdschrift en een doos chocola. En dat kwam omdat ze in het ziekenhuis lag. Dat zou wel goed afgelopen gebeuren. Die doos chocola die heeft ze bewaard. Het tijdschrift hebben we weggegooid. Want dat tijdschrift dat heette Happiness. Met een Z. Happiness. En dat is een tijdschrift dat zit vol met advies en raad van goddelozen. Het gaat over zelfontplooiing. En over niet de goede zin van zelfontplooien, want als je een cursus doet of een opleiding, ben je ook jezelf aan het ontplooien. Dat is prima. Nee, maar het gaat over spirituele dingen en over zen en over allerlei dingen waar wij als christenen ons eigenlijk ver van zouden moeten houden. Dus dat het kan reiki zijn of invloed van boeddhisme of wat dan ook. Dus dat lat hebben wij weggegooid, want wij willen niet eens lezen van de raad der goddelozen. Vanwege mijn beroep, mijn theoloog en pastoraal werker, wil ik ook wel daar wat van af weten. Maar dan lees ik het wel op een andere manier, maar niet in een blad waarin ze mij gaan vertellen hoe fijn het is om die rust zo te vinden en dan open te stellen voor enzovoort. De raad der goddelozen. Blad lezen is al gevaarlijk. Maar als je het dan ook nog gaat doen, dat wil zeggen dat je dan niet gaat wandelen. Dan wandel je in de raad der goddelozen. Dat mogen wij niet doen. Waarom niet? Omdat het dan ontzettend moeilijk is om nog heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. En dat was wat wij moeten doen en mogen doen. En wat nodig is om vrucht te dragen. Om te bloeien. Dus niet in de raad der goddelozen wandelen. En niet staan op de weg der zondaars. En niet zitten in de kring der spotters. Doe ik nooit. Oké. Zeg dat maar hardop, dat doe ik nooit. Dan bent u zich ervan bewust de volgende keer dat u per ongeluk luistert naar schrijven mond of zo. Dat u misschien wel zit in de kring der spotters. Als iemand een keer iets een grapje maakt over God of de Heer Jezus. En dat kan eigenlijk niet. Maar goed, dan een beetje lachen. Dat je dan even bewust bent van, oh wacht eens, is dit soms Psalm 1 misschien? Laat ik voorzichtig zijn, want ik wil heel dichtbij in Jezus blijven. Dat heb ik nodig. Ik heb dat moed, maar dat heb ik nodig, vrucht te kunnen dragen. Om te kunnen bloeien. Nou, die man en vrouw, hè, die is zalig, staat er al. Die kun je prijzen, die is gelukkig. Die heeft de juiste weg gekozen. Die man of vrouw, want, staat er dan in vers 3, die man of vrouw is als een boom geplant aan waterstroom. En dat is precies hetzelfde beeld als wat de Heer Jezus gebruikt. Als hij zegt, een tak die in de wijnstok zit. Een plant, een boom die staat aan waterstromen, die heeft voldoende water om gevoed te worden. Zodat hij ook kan vruchten. En een rank in de wijnstok heeft voldoende voedsel om vrucht te kunnen dragen. Dat is hetzelfde beeld. Dat is niet moeilijk te begrijpen, denk ik. En die boom geplant aan waterstromen, wat gebeurt daarmee? Nou komt het mooiste stukje van deze psalm, vind ik. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Niet 24/7. Niet 12 maanden per jaar. Nee, op zijn tijd. Aangekomen bij de kern van deze preek. Eigenlijk zou het willen schrijven, staat er niet. Eigenlijk zou het willen schrijven met de hoofdletter op zijn tijd. Mogen wij vrucht dragen. Dat betekent soms wel en soms niet. Want er zijn nou eenmaal seizoenen. Niet alleen in de natuur, waar ik het zo over heb, maar ook in ons leven. Ook in de gemeente. Deze gemeente is een nieuw seizoen in. Dat is mooi. Dat is goed. En we mogen vrucht dragen voor zijn tijd. Ik ga eens even naar het eerste plaatje. Wat is dat voor merk? Een sneeuwklokje. Ja, dat weet bij iedereen. Een sneeuwklokje bloeit meestal in januari of in februari al. Dat is geweldig. Je hoeft niet helemaal tot de zomer te wachten om bloemen te zien. In januari en februari zijn er al sneeuwdopjes. Maar hoe kan dat nou? Zo vroeg in het jaar. Zo'n prachtig, teer, wit bloemetje. Nou, dat heeft God heel mooi bedacht. Van een sneeuwblokje, die groeit bijna alleen maar in het bos. Er zijn ook velden en zo, maar daar zijn ze kunstmatig gepoten en dat planten ons. Maar ze groeien van natuur in het bos. En wat heb je nou in een bos in januari en februari? Alle takken zijn kaal. Dus het zonlicht kan nog op de bodem komen, van op de grond komen, maar het is waar de bloemetjes staan. Zodra die takken beginnen uit te spruiten en er komen blaadjes aan en het bladerdak gaat dicht, is er bijna geen zonlicht meer en dan kan dat bloemetje niet meer bloeien. Nou, mooi hè? Dus daarom heeft God gezegd, nou moet jij maar in februari gaan bloeien. Als heb je straks niet genoeg licht. Er zijn een heleboel bloemetjes in het bos te vinden in het voorjaar, voor het voorjaar, voordat het bladerdak te dicht wordt. En zo is het ook in ons leven. Even de lijn doortrekken. God laat ons soms groeien, of bloeien, of vrucht dragen, omdat Hij weet, wij weten dat nog niet, omdat Hij weet, straks komt er een donkere periode aan in je leven. Dat kan zijn door omstandigheden van buitenaf. Iets naars wat er gebeurt. Of door iets in het gezin, of door een groot verlies wat je bijvoorbeeld te lijden hebt. Of door een baan dat je verliest, dat is een verlies. Of door ziekte. Of door, maakt niet uit wat. Of misschien dat je zelf door een crisis heen gaat. Dat je een beetje depressief bent. Of dat je worstelt met je geloof. Of dat je vragen hebt waar je even niet uitkomt. Het kan een poosje donker zijn. Is dat erg? Ben je dan een slechte christen? Mijn bloemetje doet het niet meer. Ik bloei niet. Is hij wel? Dan ben ik minder. Is dat zo? Nee, ik wil je bemoedigen vandaag. Dat is niet per definitie slecht. Het kan zijn dat je niet bloeit omdat je heel eigenwijs de verkeerde kant op loopt. Dat je zegt, God zegt dat die kant op moet gaan, maar ik ga lekker die kant op. Ik ben eigenwijs en ik trek me een beetje los van de ware wijnstok. Dat kan. Als dat zo is, dan weet u zelf het antwoord. Dan weet u zelf dat dat zo is. Maar als dat niet zo is, als u zegt van ja, met alle kracht die ik heb, en dat is niet veel hoor, blijf ik dicht bij de Heer Jezus. Dan ben ik als die man die zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nee, dat kan ik nu niet. Als dat zo is, dan hoeft u niet te twijfelen. Dan is God oneindig dichtbij. En dan bloeit u nu niet omdat het gewoon een beetje donker is. Ik heb hier volgens mij wel eens gepreekt op Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Nou, stel je voor dat je schaapje bent en je loopt door een dal van diepe duisternis. En niet zo donker zoals het in Nederland donker is, want dan zie je nog alles. En als je het niet ziet, dan mijn horloge ligt op, dus dan zie ik nog op hoe laat het is en zo. Nee, echt donker. Dus dat schaapje kijkt om zich heen, je ziet geen andere schaapjes. Je denkt dat het hier nog één is. Een dal van diepe duisternis. Dat schaapje kijkt aan de andere kant op en ziet, waar is mijn herder? Die ziet zijn herder niet meer. Een dal van diepe duisternis. En dan staat er, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Ik ben niet bang. Want hij is bij mij. Hij is bij mij. En hij is bij mij, dat is de belangrijkste naam van God in de hele Bijbel. De Vader noemt zichzelf Yahweh. Ik ben er. De Heer Jezus, die we nu verwachten met kerst, die heet Immanuel. God met ons, hij is er. Hij is bij ons. En ook de Heilige Geest, die dan daarna beloofd wordt door de Heer Jezus, die wordt de parakleet genoemd, de helper, de trooster staat er dan, hè, in sommige vertalingen. Daar staat parakleet, dat betekent hij die naast je geroepen wordt. Hij is er. Hij is bij je. Hij is vlakbij je. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis. Dus als je een keertje niet bloeit, en je weet dat het wel goed is tussen jou en God, voor zover het van jou afhangt, en gelukkig hangt het niet van mij af, alleen maar. Hangt ook, ik weet dat hij er altijd is. Ik probeer dicht bij hem te zijn, met dat beetje kracht wat ik heb. En hij is altijd oneindig dicht bij mij. Vindt u dat niet mooi? Mm-hmm. Augustinus die heeft gezegd in het jaar 400 zoveel. God is dichter bij mij dan ikzelf. Moet eens even laten binnenkomen. God is dichter bij mij dan ikzelf. Het is natuurlijk maar een filosofie. Maar het is wel waar. Want hoe dichtbij ben ik bij mezelf eigenlijk? Soms ken ik mezelf niet goed. Soms zit ik met mijn gedachten altijd maar daar, bij mijn werk of bij vrienden of wat vinden zij van mij. Maar God is altijd heel dichtbij mij. Zo dichtbij dat het niet dichter mij kan. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, ik hoef niet bang te zijn. Dat ik geen vrucht draag. Dat ik misschien minder ben dan die broer of die zus. Want hij is bij mij. Immanuel. God bij ons. Er zijn ook plantjes die groeien in het voorjaar, voor het voorjaar. Dat zijn steppenplanten. Steppenplanten. Steppen is zo'n woestenij, zo'n droge, woestijnachtige grond. En daar groeien ook, ja, dat is niet te geloven, hè, dat heeft God zo gemaakt. Daar groeien ook planten en die bloeien. Maar wel voordat het te heet wordt. Dus die moeten ook in februari al beginnen te bloeien. Niet omdat ze in het bos staan en te weinig licht hebben straks, maar omdat ze in de steppen zijn, steppenplanten, en dan straks dat het te heet wordt. Het kan zijn dat het nu bloeit, omdat God weet dat er straks veel hitte zal komen en droogte. Droogte in het leven. Ook iets waarvan ik hetzelfde kan zeggen, als je zelf weet, ik ben niet opzettelijk aan het zondigen, ik zoek niet opzettelijk mijn eigen weg. Ik vind het heel moeilijk om nu Gods weg te zoeken, maar ik wil het. En het is goed. Dan mogen wij weten, hij is oneindig dichtbij. En ook al zitten we in een droogte, hij zorgt voor mij. Dan draag ik het. Maar hij zorgt voor mij. Want dat gaat voorbij. Het is zelfs zo dat in het Oude Testament staat, volgens mij Malachi hoofdstuk 2, dat God zegt tegen Israël, ik lok je in de wildernis, in de woestijn. Daar zal ik tot je hart spreken. Nou, verheug je daar dan maar op. Zit je midden in een droge periode? Verheug je er dan maar op dat God tot je hart gaat spreken. Want dat kan die ook nog. Zelfs dat kan hij. In de wildernis, niet alleen in de duisternis, dichtbij maar zijn, maar ook in de wildernis en onder de verzekkende hitte van de zon, kan hij tot ons hart spreken. En dan komen we er wel weer uit. Want we gaan vrucht dragen op zijn tijd. Op zijn tijd. Volgende bloem, wie weet wat dat is? Ridderspoor. Ja, ridderspoor noemen we het, hè? Ja, dit is het ridderspoor. Die bloeit in het hoogseizoen. In de zomer. Waarom nou niet een zomervloer? Ik heb zo'n ding in de tuin. Ik heb het niet hoor, maar Steve, ik heb zo'n ding in de tuin. Ik wil dat dit van februari tot en met november bloeit. Dat zou mooi zijn, toch? Ja. Dan kun je ook zeggen over een oudste of over een voorganger of over een pianist. Of over. Ik wil dat hij eigenlijk het hele jaar volop presteert en vrucht draagt. Maar hij is ook wel eens minder. Ja, waarom is dat nou? Hè? Waarom draagt deze plant, bloem, alleen maar vrucht in het hoogseizoen? Nou, dat is heel eenvoudig. Daar is de reden voor. Deze is afhankelijk van een bepaald soort insecten. Bijen. Die van de stampeltjes en de meeldraadjes en die dat vruchten. En een maand daarvoor zijn die beesten er nog niet. En het is dus mogelijk dat u op een bepaalde manier pas vrucht kunt dragen als de omstandigheden eromheen daar klaar voor zijn. Deze ridderspoor heeft anderen nodig om zelf te kunnen bloeien. Anders kan hij niet bloeien. En het kan zijn dat die nog niet klaar zijn. Is het voor ons moeilijk om te accepteren dat wij soms alleen maar vrucht kunnen dragen als we anderen ook toelaten om het samen mee te doen? Je kan wel zeggen, ik wil een grote worship groep starten. En dan ga ik in mijn eentje doen. Dat is heel raar, dat kan niet. Dat kan niet in je eentje. Maar weet je wat, dan ga ik wel een gebedsgroep starten. Doe ik ook in mijn eentje. Dat kan ook niet. Weet je wat, we gaan evangeliseren. Een grote groep de stad in. Dat kan ik ook in mijn eentje doen. Je kan wel in je eentje gaan evangeliseren, maar niet met een grote groep. In je eentje. Dus er zijn taken op de bedieningen, op de vluchten, waarvoor je andere mensen nodig hebt. En het kan zomaar zijn dat die er nog niet zijn. Moet je wachten. Het kan zomaar zijn dat God zegt, jij moet nog even wachten. Kijk eens naar Mozes. Die had een duidelijke... Die zag dat de Israëlieten, zijn volk, werden afgepeigerd en gepeinigd door de Egyptenaren. Hij dacht, ga ik eens even wat te doen. En sloeg zo'n Egyptenaar dood in de groeven. De volgende dag moest hij vluchten. Wegvisie. Was de tijd niet om vrucht te dragen. Duurde 40 jaar. Hij moest 40 jaar achter schaapjes aanlopen. Dat duurt lang hoor. Dit was 4 seconden. Duurde lang hè. 40 jaar moest hij achter schaapjes aanlopen. En toen God hem toen eindelijk riep. Nou wil ik dat je mijn volk gaat bevrijden. Had hij 7 smoesjes. Ga maar lezen. Om het niet te hoeven doen. Hij was eindelijk op dat punt aangekomen dat hij zei. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, dat klopt. Daarom kan ik je vertragen. Daarom kun je vertragen. Als jij denkt, dat kan ik wel. Heer, dat wil ik doen. Nee, dat was 40 jaar geleden, Mozes. Maar nu kan je het niet. Nu mag jij. Ja, maar ik kan het echt niet. Ik kan het niet alleen. Nee, oké. Okay. Aaron is er ook al klaar voor. Die is al onderweg. Die komt eraan. Dan mogen we het samen. Geweldig. En dan is er die derde. Wat is dat? Een herfstaster. Ja. Nou, het woord zegt het al. Het is geen lenteaster of zo. Het is een herfstaster. Sommige bloemen of planten hebben langere tijd nodig voor vrucht om tot rijping te komen. Dat is ook iets wat we in ons eigen leven kunnen zien. Een aantal van ons zijn al zover. Eigenlijk maar één iemand hier in ons midden. De rest is al stokoud, hè, vind ik niet.
Een ruw.
Kijk, zegt hier. De rest is stokoud, hè, vind je niet?
Ja, dat is stokoud. Dat zijn wij.
Dit is de laatste keer dat ik hier mag rekenen. Ja.
Je bent lopend, hè?
Ja. 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 Als je denkt dat je bent.
Ja. Als je wat ouder bent, dan merk je dat er dingen zijn die je moet rijpen in je leven. Het heeft tijd nodig. Ja, een heel simpel voorbeeld is dat de manier waarop ik mijn kinderen heb opgevoed, is niet helemaal verkeerd of zo. Maar zoals ik nu met mijn kleinkinderen omga, is heel anders. Want je bent verder gegroeid. Je ziet dingen anders. En zo heeft God op zijn tijd misschien weer iets nieuws. Voor u, voor mij, voor de gemeente. En dat is bemoedigend. Het is misschien ontmoedigend als je in een periode zit. Dat je denkt van ja, maar nu heb ik niks. Nu is het donker of nu is het droog. Of nu moet ik wachten. Of nu is er iets aan het rijpen misschien. Het zal wel. Ik zie het niet. Nee, dat is meestal zo. Als iets aan het rijpen is, dan zie je het nog niet. Ik zie de vrucht nog niet. Dat komt nog. Daar moet je geduld voor hebben. Dat is een moeilijke periode. Ik heb nog één bemoediging, die wil ik voorlezen uit Openbaring. Zo ongeveer het laatste hoofdstuk. Nee, het is gewoon het laatste hoofdstuk. Openbaring, hoofdstuk 22. Ongeveer achterin je Bijbel. Achterin je iPad.
Hoor hoor.
Klaar, klaar.
Openbaring hoofdstuk 22. Ga ik even lezen. En hij toonde mij een rivier van water des levens. Helder als kristal. Die ontsprong uit de troon van God en van het Lam. En midden op haar straat en aan beide zijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren tot zover. Nu is het zo dat wij vrucht mogen dragen op zijn tijd. Misschien iemand in het begin een klein beetje, halverwege een klein beetje en aan het eind een klein beetje. Misschien iemand aan het begin een heleboel en daarna nooit meer. Of misschien iemand jarenlang niet en dan opeens een heleboel. We zijn allemaal anders. Dat is alleen al mooi om van elkaar te erkennen en te herkennen en dat goed te vinden. Oh, jij bent anders dan ik, wat mooi. Dat heeft ons allemaal anders gedaan. Maar straks, hè, dan zijn er bomen die dragen vrucht elke maand. En dat houdt niet meer op. Waarom niet? Die worden gevoed door een rivier des levens, het levend water. En die komen regelrecht uit de stroom van God en uit van het land. Dus die tijd komt. Nu is het nog onvolmaakt. Wees blij dat er al vrucht is. Dat er al levend water is. Dat er al wijnstok is waar we aan verbonden zijn. Dat we onze wortels al kunnen uitslaan. Vlak bij het water. Want toen de Heer Jezus de eerste keer kwam op aarde, heeft hij gezegd dat het koninkrijk is gekomen. Maar de volheid van het koninkrijk is er nog niet. Dat komt straks als hij voor de tweede keer komt. En wij leven daartussenin. Tussen die eerste keer dat de Heer Jezus gekomen is, het koninkrijk begonnen is, en we zien het al een beetje, en die tweede keer dat hij komt. Dan zal het volmaakt zijn. Nu niet. Straks, in die eeuwigheid daar, straks, dan heb je die bomen die altijd vrucht dragen. Nu bidden we wel eens en dan komt er iemand zomaar tot geloof. Of we bidden voor genezing en iemand wordt zomaar beter. Het gebeurt ook wel eens dat ze niet beter worden. Want in die psalm daar staat in de ene vertaling al wat hij onderneemt gelukt. En in de andere vertaling alles wat hij doet komt tot bloei. Dat is nou veel meer, dat geeft mij veel meer rust. Net als dat in Jezus zegt, bid wat je maar wil en je zult het krijgen. Dan gaan we heel hard bidden, oh, ik heb vast niet genoeg geloof. Ik krijg het nog niet. Ik ben vast zo'n golf die heen en weer slaat zoals Jacobus dat zegt. Of er is vast zonde in mijn leven waardoor God mij niet verhoort. En er gaan allemaal doemscenario's en moeten. Zou daar het woord kunnen komen? En dan heeft de Jezus nooit zo. Maar als ik dan lees in de psalm 1, al wat hij doet komt tot bloei. Dan gaat het niet meer om, alles wat ik doe, dat komt precies zo uit zoals ik het bedacht had. Het lukt. Het is gelukt. Yes. Zo is het niet. Nee, dat komt tot bloei. Wanneer dan? Ja, op zijn tijd. Oh, ik geef hem zijn handen. Alles wat ik doe, mag ik gewoon doen. Daarom zegt Paulus over, alles wat je doet, doe dat als voor de Heer. Doe het niet allemaal voor jezelf, voor een ander. Doe het alsof je het voor de Heer doet. Doe je lekker je best. En dat is ontspannen. Want hij zorgt dan dat het bloeit.